drongen. Ik dacht even, collega Den Butter krijgt hoorders. Want we willen hem eigenlijk uit Middelharnis niet kwijt. Maar ja. Er liggen, of er komen te liggen, een tweetal brochures van de lezingen van vorig jaar van dominee Beens en van dominee Vergunst. Die zijn in druk verschenen als bijlage bij het blad van In de Rechte Straat. Er zijn een aantal exemplaren nog van verkrijgbaar. Dominee Hegger heeft die en die legt die wel ergens neer. Dan wil ik graag uw aandacht voor een andere publicatie en ik wil daarvoor graag het woord geven aan Farrer Hesse uit Jenats.
Mijn naam is Johanan Hesse. Ik ben in Jenats in Graubünden. Dominee, 10 jaar nu al. Ik mag u groeten zeggen van Andreas Alde, mijn vriend. Hij heeft mij van deze conferentie gezegd van het begin af en ik ben erg dankbaar dat ik mocht daar deelnemen nu het eerste keer. Mijn Nederlands is vanuit de Bijbel. Wij hebben de Statenbijbel altijd middags aan de tafel gelezen thuis en zo is dat slechts maar een heel passief taal. Mocht ik nu wel in Duits verder gaan. Wir sind in einem Land in der Schweiz, wo wir die Frage des Katechismus, die Frage 64, als eine große Anfechtung immer wieder erfahren, die uns manches Mal den felsigen Boden unter den Füßen wegziehen möchte. Es ist ja die Frage, schafft solche Lehre nicht böse und verruchte Leute? Und die Antwort, die unser Katechismus gibt, ist nein, denn es ist unmöglich, dass solche, die durch den wahren Glauben in Jesus Christus eingeleibt sind, nicht Früchte der Dankbarkeit sollten bringen. Es ist dann an uns, dass die Lehre, die rechte Lehre bleibt. Und es liegt auch in der Schweiz unsere ganze geistliche Not sicher nicht daran, dass die Lehre die falsche ist. Es liegt sicher eher daran, dass der Satan, die Schlange, immer noch zu Fragen kommt. Was sollte Gott gesagt haben? Ihr glaubt doch nicht, dass Gott redet. Das glaubt man in der Schweiz nicht. Und wer ihm dann auf den Leim gekrochen ist und meint, ja, es wird schon nicht sein, dass Gott redet, den hat er dann ganz schnell beim Wickel, um ihm zu sagen, und jetzt wirst du sein wie Gott, nicht wahr? Da stehen wir in der Schweiz und manchmal erfahren wir dann die Frage 64 als eine sehr schlimme Anfechtung. In diese Not hinein ist uns jetzt durch die Freundlichkeit unseres Herrn geschenkt worden, dass dieses Buch wieder aufgelegt worden ist. Es ist das Buch eines reformierten Professors an der Universität Erlangen, E.F.K. Müller. Er stand dort im letzten Jahrhundert den Angriffen von Rom und des Luthertums ausgesetzt als reformierter Hochlehrer. Und die Frage war immer die gleiche, ihr vielen Reformierten, so viel Verschiedenes, man weiß nicht, was ihr überhaupt glaubt. Und so hat er in dieser Not, in der er stand, alle reformierten Bekenntnisschriften gesammelt und die sind in diesem Band. Es fängt an, die Liste, es ist eine unglaubliche Fundgrube, es fängt an bei Zwinglis Thesen von 1523 über das ostfriesische Bekenntnis von 28 schweizerischen Bekenntnisse, die Gallikaner, es ist einfach alles da, bis hin zur Westminster Confession in der Revision. Dieses Buch wurde im letzten Jahr neu aufgelegt, nachdem es antiquarisch praktisch nicht mehr zu haben war. Es wird zu Preisen von 350 Gulden gehandelt. Antiquarisch. Ich habe jetzt 20 Exemplare davon auf Anraten von Andreas Alder mitgebracht. Ich konnte mit dem Buchhändler reden. Es ist eine Auflage von nur 300, weil man kaum Interesse für reformiertes Bekenntnis erwarten kann. Ich hoffe, wir machen bald eine neue. Ich habe 20 Exemplare mitgebracht und ich darf sie Ihnen verkaufen um 200 Gulden, das Exemplar. Und das hatte ich jetzt als Gruß von Andreas mitbringen dürfen und Ihnen sagen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Wij willen uiteraard in die traditie staan, maar soms denk ik wel eens, wij weten nog niet voor de helft welke schatten er in het belijden van de kerk liggen opgetast. Want er wordt vandaag wat gebabbeld, zogenaamd ook nog gereformeerd bij tijden. Ik wil dit graag onderstrepen, want het is uiterst urgent dat wij teruggaan naar de bronnen. En u hebt ze hier allemaal bij elkaar. Er is in ieder geval al één exemplaar van verkocht. Broeders, wij gaan zingen het gebed des Heren achter de psalmen, het eerste en het tweede vers. O allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Geheiligd wordt uw naam, ai geef, dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Het gebed des Heren 1 en 2. Heer onze God, in de naam van uw Zoon roepen wij u aan om u ootmoedig te bidden of u ook heden ons nabij wilt zijn. Ook als die vadernaam ontvouwd mag worden met heilige eerbied en diep ontzag vanuit de schriften waarin u het ons hebt geopenbaard, door uw geest verklaard en vertolkt, voorgezegd. Wij vragen u ootmoedig, wilt u de lector ook van deze avond genadig die geest verlenen, om helder en klaar vanuit de eenvoud van de schriften, de diepten daarvan, het te verklaren, het uit te zeggen. Schenk ons daarbij alles wat nodig is, ook om te horen en het te verstaan, met toepassing op onszelf. Uit genade bidden wij u dat, om Jezus wil. Amen. Graag het woord aan collega Den Butter.
Ik wil met u lezen het eerste gedeelte van het achtste hoofdstuk van de Romeinenbrief, Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens, in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als zij door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Broeders, ik mag vanavond en morgenavond, als God ons dat geven wil, tot u spreken over het onderwerp tot kinderen aangenomen. Ons uitgangspunt ligt uiteraard in de Heilige Schrift. Ons uitgangspunt ligt niet minder in de op het woord van God gefundeerde belijdenisgeschriften. Al zeg ik er dan tegelijkertijd bij dat die belijdenisgeschriften niet zozeer zijn de onder ons aangenomen bekende drie formulieren van eenigheid. Want als wij in de drie formulieren van eenigheid zoeken naar wat daar staat geschreven over de aanneming tot kinderen, dan komen we niet zoveel tegen. En dan moeten we het tussen andere gegevens inlezen. Het staat er wel, maar het staat er tussen andere dingen in. De Westminster-belijdenisgeschriften besteden afzonderlijk aandacht aan wat in het Engels genoemd wordt the adoption, de aanneming tot kinderen. En het is de vraag of dat toch ook niet wenselijk is. Dat bevat niet een impliciete kritiek op onze Nederlandse geloofsbelijdenis of de Heidelbergse catechismus of de Dordtse leerregels. Maar ik zou willen zeggen dat het feit dat de Westminster standards toch ook afzonderlijk over de adoptie spreken weer een nieuw bewijs is dat deze belijdenisgeschriften toch eigenlijk nog weer een rijpere vrucht zijn van de leer die God in de reformatie opnieuw heeft laten ontdekken en laten doordenken, niet alleen door de reformatoren, maar ook door hen die daarna gevolgd zijn. U weet wellicht, voor zover u op de hoogte bent van de Westminster belijdenisgeschriften, dat in de Shorter Catechism, de kleinste, die de kortste formuleringen heeft, adoptie omschreven wordt als een daad van Gods vrije genade, waardoor wij ontvangen worden in het getal van de zonen Gods en waardoor wij ook het recht verkrijgen tot alle voorrechten van de zonen Gods. Dat is heel kort geformuleerd. Nemen we daarnaast de grote catechismus van Westminster, dan vinden we daar een aantal elementen aan toegevoegd. Dan wordt het als volgt omschreven: adoptie is een daad van Gods vrije genade in en ter wille van zijn enige zoon Jezus Christus, waarbij en waardoor allen die gerechtvaardigd zijn ontvangen worden in het getal van zijn kinderen, zijn naam mogen dragen, de geest van zijn zoon ontvangen, onder zijn vaderlijke zorg verkeren en toegelaten worden tot alle vrijheden en voorrechten van de zonen Gods, erfgenamen van al de beloften gemaakt zijn en mede-erfgenamen met Christus zijn in heerlijkheid. En leggen we daarnaast de derde belijdenis, dat is dan inderdaad de geloofsbelijdenis van Westminster, dan vinden wij bij datgene wat in de grote catechismus staat ook nog deze elementen, dat die tot kinderen aangenomen zondaren nu ook vrije toegang hebben tot de troon der genade met vrijmoedigheid, in staat gesteld worden om Abba Vader te roepen, en ook door hem als vader gekastijd worden. Wel nu, aan de hand van deze gegevens die duidelijk uit het woord van God zelf opkomen, willen we vanavond en morgenavond nagaan denken over de aanneming tot kinderen. Waarbij ik dan in de eerste plaats zou willen benadrukken dat het een belangrijk onderwerp is. En zodanig belangrijk, mijns inziens, dat het ook een afzonderlijke behandeling in de belijdenisgeschriften vergt. In ieder geval dat het een afzonderlijke behandeling in de belijdenisgeschriften wenselijk maakt. Ik weet niet of het juist is, dat zou misschien niet eens aan te tonen zijn en historisch misschien niet eens waar te maken zijn. Maar ergens heb ik toch een vaag vermoeden dat vanwege het grote accent dat de weldaad van de rechtvaardiging van de goddeloze in onze belijdenisgeschriften ontvangt en terecht, terwijl daarnaast de adoptie, de aanneming tot kinderen veel minder accent krijgt, dat deze divergentie in de belijdenis wel eens tot gevolg heeft kunnen hebben dat in de prediking en in de beleving de zaak van de adoptie toch in de schaduw van de rechtvaardiging is komen te staan. Terwijl het net zo goed een bijzondere weldaad Gods is die hij aan zondaren schenkt. Niet minder rijk dan de rechtvaardiging van de goddelozen. Niet minder rijk. Misschien rijker nog dan de weldaad van de rechtvaardiging van de goddelozen. Onze catechisme spreekt er wel over. U bent mij in uw gedachten voor. U denkt aan zondag 13. Maar daar staat de aanneming tot kinderen direct in verband en is ondergeschikt gemaakt aan dat stuk wat daar behandeld wordt, namelijk het zoonschap van Christus. Zondag 46. Maar daar is de aanneming tot kinderen ook weer niet afzonderlijk besproken, maar wordt het gezet in het kader van de verklaring van het Onze Vader en met name van de aanspraak van het Onze Vader. En voor de rest komt het nauwelijks aan de orde. Waarom is een aparte behandeling toch wel wenselijk? Waarom is het zo'n bijzondere weldaad? Waarom is het zo'n geweldig gewichtig onderwerp? Waarom heeft een bespreking van deze zaak inderdaad groot belang? Mag ik proberen dat met een illustratie duidelijk te maken? En dan moet u mij vergeven dat ik een illustratie heb moeten verzinnen, omdat het leven nu eenmaal niets aanreikt wat deze daden Gods als het ware laat zien. Er is in het leven nooit een gebeurtenis die zich zo afspeelt dat wij daar inderdaad een adequate illustratie van kunnen terugvinden van wat de aanneming tot kinderen is. Als dat wel zo was, als het leven ons zoiets aanreikte dat we zo ineens konden gebruiken en konden zeggen zonder verdere onze fantasie te gebruiken, kijk, zo ziet het er nou uit, dan had Paulus niet kunnen zeggen hetgeen geen oog heeft gezien en hetgeen in het hart des mensen niet is opgeklommen. Maar niettemin, een illustratie kan toch nuttig zijn om een klein beetje te laten zien waar we het over gaan hebben. Denk u in een jeugdige misdadiger die opgegroeid is in een misdadig, een goddeloos, een zondig, een van de Here afwijkend gezin. Een jongen die van kinds af aan dus het slechte voorbeeld heeft gehad, zowel van zijn vader als van zijn moeder, die ook de trekken van zijn vader en van zijn moeder, de familietrekken van dat gezin duidelijk vertoont in allerlei boosheid en ongerechtigheid, en die nooit remmen heeft opgelegd gekregen, die altijd zijn gang kon gaan en die altijd kon doen waar hij zin in had en wat zijn boze hart hem ingaf. Nu, die is op het pad van de misdaad terechtgekomen en komt vroeg of laat in aanraking met de rechter. En er worden allerlei bewijsstukken tegen hem op tafel gelegd en hij wordt schuldig bevonden en hij moet veroordeeld worden. Hij heeft dit en dat misdreven en de wet eist straf. Maar als dan het vonnis geveld zal worden en als de straf opgelegd zal worden, dan komt de zoon van de rechter de rechtszaal binnen. En hij biedt zich aan om de plaats van die jeugdige misdadiger in te nemen. En dat wel zo dat hij al zijn schuld op zich neemt en dat hij alle straf die hij verdiend heeft wil aanvaarden. Stel u voor dat de rechter dat voorstel accepteert, dat zijn eigen zoon in de plaats van die misdadiger die veroordeeld moet worden mag staan en dat hij voor hem zal voldoen. Dan gaat die misdadiger vrij uit. Dan wordt hij losgelaten, vrijgelaten en dan kan hij gaan waar hij wil. Dan kan hij ook weer terugkeren naar zijn vroegere leven en naar het gezin waar hij vandaan kwam. Maar gebeurt dat als God, en u begrijpt het wel, met dit voorbeeld wil ik illustreren wat de Heere doet in de rechtvaardiging. Maar gebeurt dat, dat God de zondaar vrijlaat om die zondaar vrijheid te geven om ook weer terug te gaan naar zijn vroegere levensstijl en levenspatroon? Nee, de rechter neemt een andere maatregel. Als de rechtszitting ten einde is en als hij vonnis geveld heeft en als de plaatsvervanger inderdaad zijn straf heeft ontvangen, dan begeeft de rechter zich niet naar huis, maar dan gaat hij naar een of ander kantoor waar adoptiezaken geregeld worden. En hij gaat het zo regelen dat deze misdadiger, die schuldig stond en veroordeeld moest worden, dat die misdadiger nu uit het gezin waar hij in opgegroeid is en waar hij tot nog toe bijgehoord heeft, uitgehaald wordt. En de rechter neemt die jonge man in zijn gezin op. Hij adopteert hem als zijn kind. En hij geeft hem zijn naam en hij geeft hem al de rechten en voorrechten die bij het zoonschap in het gezin van die rechter behoren. En daarbij, en dan moet ik het beeld inderdaad verder fantaseren, daarbij gaat deze rechter, stel dat hij de mogelijkheid daartoe heeft, in het hart, in het leven van deze misdadiger zodanige veranderingen aanbrengen. Hij gaat hem zodanig beïnvloeden door zijn kracht en door zijn geest, dat hij metterdaad niet alleen rechtens in dat gezin thuis hoort, maar dat hij ook gaat vertonen de trekken die bij die familie behoren, bij dat gezin behoren, zodat hij ook niet meer lijkt op het gezin waar hij door geboorte bij behoorde. Nou, u voelt wel aan, dat eerste, die vrijspraak, dat is dan ter illustratie van de rechtvaardiging van de goddeloze. En dat tweede, die acceptatie, die adoptie in het gezin van de rechter, dat is de aanneming tot kinderen. Maar zoals het voorbeeld laat zien, en zo ligt het dan inderdaad ook in wat God doet, zijn het tweelingweldaden, waarvan de een niet van de ander los te maken is. Als God een zondaar rechtvaardigt, en we hoorden dat zo pas ook in een van die omschrijvingen van de Westminster Belijdenisgeschriften, als God een zondaar rechtvaardigt, dan neemt hij hem ook aan als kind. En die tweede weldaad is zeker niet minder dan de eerste. Zo mogelijk meer dan de eerste. Nou, om het dan niet alleen met een voorbeeld te illustreren, het belang van de aanneming tot kinderen, mag ik u uitnodigen met mij naar een aantal plaatsen uit het woord van God te luisteren, om te zien, om te laten zien dat in het woord van God de aanneming tot kinderen immers ook zo'n grote plaats heeft. Efeze 1, de eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Efeze. Dat hoofdstuk begint na de groet met een lofprijzing. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Als we gaan denken over het werk van de drie-enige God en we beginnen bij het werk van de Vader, dan laat Paulus ons in deze tekst zien dat in het voornemen van de Vader de aanneming tot kinderen al centraal stond. Paulus zegt twee dingen. Hij heeft ons, vers 4, uitverkoren, opdat wij zouden heilig zijn. Uitverkoren opdat we heilig zouden zijn. En het tweede wat Paulus zegt is, hij heeft ons voorverordineerd opdat we zijn kinderen zouden zijn. Dat zijn parallelle uitdrukkingen. God heeft een volk, zijn volk, bestemd tot het kindschap. Dat was het doel. Hij wil een volk hebben, maar een volk van kinderen. Hij wil een gezin hebben, een huisgezin waarin hij vader is. Op dat niveau wil hij de gevallen kinderen van Adam hebben. De verloren zonen en dochteren wil hij op het niveau van kinderen hebben. En van eeuwigheid stond hem dat voor de geest. Dat was zijn plan, dat was zijn opzet bij de voorverordinering. En opdat die kinderen ook waarlijk bij God zouden passen, zorgt hij ervoor dat ze zijn beeld gaan vertonen, want hij heeft hen net zo goed uitverkoren tot heiligheid. En heiligheid is de familietrek in Gods huisgezin. En zo staat in het voornemen van de Vader de aanneming tot kinderen direct als centraal. Als wij vervolgens letten op het werk van de Zoon, het verlossingswerk van Christus, dan vinden wij eigenlijk hetzelfde. Een paar bladzijden terug in Gods woord, in de Galatenbrief, het vierde hoofdstuk. Vers 4 en 5, bekende woorden van de apostel. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Ook in het verlossingswerk van de zoon staat de aanneming tot kinderen centraal. Paulus gebruikt twee uitdrukkingen als het gaat om de vraag: wat kwam de Heere Jezus doen? Hij is uitgezonden in deze wereld. Wat kwam hij doen? Opdat, het eerste opdat is degene die onder de wet waren verlossen. Tweede opdat, dat is dat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Weer twee parallelle uitdrukkingen. Verlossingswerk van Christus. En het werk van Christus dat uitloopt op de aanneming tot kinderen. Geen wonder, want Christus is immers gekomen om het voornemen des Vaders uit te voeren. Christus is immers gekomen om de gegevenen des Vaders, en dat waren die tot het kindschap bestemde zondaren, te verlossen. Maar dan zal zijn werk inderdaad ook uitlopen op de aanneming tot kinderen. En als wij in de derde plaats letten op het werk van de Heilige Geest, wel, dan opnieuw, dan staat de aanneming tot kinderen daarin centraal. Ik denk aan het woord van de apostel Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Hoofdstuk 1, vers 12 en vers 13. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Daar staat de Heilige Geest niet uitdrukkelijk bij genoemd, dat is juist, maar het is duidelijk dat het om zijn werk gaat. Uit God geboren zijn is natuurlijk een activiteit van de Heilige Geest. En dat wat ook in vers 12 omschreven wordt als die in zijn naam geloven, dat is rechtstreeks vrucht van het werk van de Heilige Geest, die immers de auteur van het waarachtige geloof is. De Geest komt toch om het werk van Christus toe te passen, ook in de adoptie. Ook in de aanneming tot kinderen. En die aanneming tot kinderen is een weldaad die in het nauwste verband staat met het in de naam van Christus geloven. De Geest geeft oog voor Christus, legt een band aan Christus, verenigt met Christus, brengt tot het aannemen van Christus. En zulken krijgen macht, dat is bevoegdheid, exousia, om in hun leven als kinderen Gods zich te bewijzen, zich te openbaren. Dus ook in het werk van de Heilige Geest gaat het weer om die aanneming tot kinderen. En tenslotte, en dan wordt daar het werk van de drie-enige God samengevat. Ik denk ook aan wat er nog gebeuren gaat. Wat er niet alleen in het voornemen des Vaders gebeurd is, en wat er niet alleen gebeurd is in het verlossingswerk van Christus, en wat er niet alleen gebeurt wanneer de Heilige Geest als de toepasser van het werk van Christus in het hart van een mens werkzaam gaat worden. Maar ik denk ook aan wat er nog gebeuren gaat in de toekomst. Dan, zo zegt Paulus in Romeinen 8 vers 23, en niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Nu, ondanks het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is er door de overblijvende zonde nog allerlei reden om te zuchten. Nu zijn er nog de zonden en de zwakheden en de ellendigheden, ook in het leven van Gods aangenomen kinderen. En daarom verwachten ze tenslotte nog de volle openbaring daarvan, de aanneming tot kinderen en dan hier betrokken op de verlossing van ons lichaam. Want nu, broeders, mag ik concluderen uit deze weinige schriftgegevens dat ook de Bijbel zelf een grote plaats geeft aan de adoptie, en dat zeer terecht de Westminster Belijdenisgeschriften daar dan ook afzonderlijke aandacht voor vragen. Wat is adoptie? Het gaat over God als vader, het gaat over de mens als kind. Maar goed zien, het gaat niet over God als vader van zijn zoon Jezus Christus. Die relatie is uniek. Daarmee staat de relatie tussen God en de in zijn genade aangenomen en herstelde zondaar niet op gelijk niveau. De Heer Jezus spreekt ook nooit, als hij het over zijn vader heeft, over onze vader. Hij zegt altijd, denk aan de woorden die hij tot Maria Magdalena sprak, mijn vader en uw vader. Om aan te geven dat ze wel allebei een vader hebben, maar dat de relatie van Christus een andere is dan de relatie van Maria Magdalena of wie van zijn discipelen ook. God is nooit op dezelfde manier de vader van aangenomen zondaren dan van zijn natuurlijke zoon Jezus Christus. En verder moeten wij natuurlijk ook goed bedenken dat als het over de aanneming tot kinderen en over het vaderschap Gods gaat, dat het niet over het universele vaderschap Gods gaat. Dat het niet de relatie aanduidt tussen God als schepper en zijn schepselen. Er is geen enkele tekst in de Bijbel waarmee we bewijzen kunnen dat er een universeel vaderschap is. En er is geen enkele tekst in de Bijbel waarmee wij kunnen bewijzen dat het schriftuurlijk is wat onze kleine kinderen zo graag zingen, boven dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont een vader in de hemel die van alle kindjes houdt. Dat is niet waar. Dat is een ketterij die via een hoop scholen in de kinderharten zich nestelt en die je er nauwelijks meer uit krijgt. Dat is niet de relatie die bedoeld wordt als het gaat over God als vader en mensen als zijn schepselen, als zijn kinderen. Dan is er wel wat meer te zeggen. Ik kom daar straks even op terug als we een ander aspect nog even wat nader onder de loep nemen. En nog een andere dwaling of nog een ander misverstand wat we moeten afsnijden. Als het gaat, zoals in Efeze 1 en in Galaten 4 en in Romeinen 8 en op andere plaatsen over het vaderschap Gods en het kindschap van zondaar, gaat het ook niet over de verbondsrelatie alleen. Is toch nog weer wat anders als wat wij lezen bijvoorbeeld van het volk Israël dat door Paulus omschreven wordt in het 9e hoofdstuk van zijn brief, welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen. Dan zit de apostel op een andere lijn dan wanneer hij in Romeinen 8 over het kindschap spreekt. En die relatie van Israël, van het verbondsvolk tot de verbondsgod, is niet identiek te stellen zonder meer met de relatie van God als vader van zijn aangenomen kinderen. Wat is het dan wel? Het heeft met de verlossing te maken die God aan de gerechtvaardigden geeft. Het heeft met de verlossing te maken die God schenkt aan degenen die in de naam van Christus geloven. Het Griekse woord, u weet dat wel, is huiothesia. En dat ziet op het feit dat een rijke Griek, iemand die hij gunstig gezind was, die tot een ander gezin, in een andere familie behoorde, als zijn zoon aannam. En hem bekleedde met zijn naam en hem rechten gaf op al zijn bezittingen. En hem de status van een zoon gaf. En voorbeelden uit de Griekse en uit de Romeinse wereld van zulke huiothesia. Een juridische zaak in de eerste plaats. Het gaat om een legaal recht dat iemand uit een vreemd gezin krijgt tot de naam van dat nieuwe gezin en tot de erfenis van zijn nieuwe vader. Een juridische, een forensische zaak, zoals ook de rechtvaardiging. Maar wel met ethische consequenties. Want als God, en dan grijpt de huiothesia Gods uit boven elke Griekse of Romeinse huiothesia, als God een kind aanneemt, dan gaat hij hem ook zo maken, we zagen dat al, dat hij in de familie past. Dat het geen vreemde blijft. Dat hij door zijn gedrag en door heel zijn levensstijl niet blijft verraden dat hij uit een ander nest komt. God gaat door de werking van zijn Heilige Geest zo'n aangenomen kind, ik zei het zo pas al, de familietrek meedelen. De nieuwe natuur wordt geschonken in de weg van de wedergeboorte. En zo ligt het dan, zo lag het ook in Johannes 1. Wie zijn dat? Wie hebben het recht om zonen Gods te zijn, die in zijn naam geloven. Wie zijn dat dan? Die niet uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Die ook wedergeboren zijn. Maar dan in die volgorde. Dat niet onze adoptie rust in onze wedergeboorte. Maar dat onze wedergeboorte rust in onze adoptie. Omdat het werk van Christus de grondslag voor het werk van de Heilige Geest is. En het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte voortvloeit uit en rust op het werk van Christus in de adoptie. Het juridische eerst. En dan met al de ethische consequenties daarvan. Daar vloeien een aantal dingen uit voort. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 8. Wat eruit voortvloeit uit dit zoonschap is dat zulken ook erfgenamen zijn. Want God, de Vader, heeft een erfenis weg te geven. Erfgenamen Gods worden ze dan ook genoemd. En dat heeft denk ik twee aspecten. Dat is in de eerste plaats dat God zelf hun deel is. En in de tweede plaats dat alles wat van God is hun deel en hun bezit is. God zelf hun deel. De Heere is mijn deel, zoals Jeremia zegt, daarom zal ik op hem hopen. God met alles wat hij is, met zijn hand die ons geleidt, met zijn oog dat ons beveiligt, met zijn gerechtigheid die ons bekleedt, met zijn trouw die ons verzorgt. God, het deel van al de zijnen. En alles wat God bezit, denk aan de woorden uit een van de laatste zaligsprekingen, ik denk aan Openbaring 21, die overwint zal alles beërven. En ik zal hem tot een God zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Zoals Paulus dat zegt in 1 Korinthe 3. Alles is uw. Er is in de ganse wereld, in het ganse heelal, niets of het behoort aan de schepper. Aan God, aan de Vader toe. Maar de Vader heeft dit wel behagen. Dat hij alles wat hij heeft vermaakt aan zijn kinderen. Alles is uw. Hij vermaakt het aan die armoedzaaiers. Zoals zij zijn. En al hun gebrek en al hun ellendigheid weerhoudt hem niet om hen te beloven dat ze alles zullen beërven. En in welk verband zijn ze dan erfgenamen Gods? En op welk fundament zijn ze erfgenamen Gods? Wel, Paulus voegde dat dan toe. Hij neemt datzelfde woord erfgenamen en hij zet er een voorvoegsel voor. Mede erfgenamen van Christus. Altijd in relatie met hem. De erfgenaam van alle dingen, zoals Hebreeën 1 vers 2 hem noemt. Altijd in relatie met de oudste broeder in dat gezin. En vanwege de hechte eenheid en gemeenschap tussen hem en hen is alles wat hem geschonken wordt ook het hunne. Alles wat er met hem gebeurt, gebeurt met hen. Staat hij op, dan staan zij op. Wordt hij in de hemel gezet, worden zij met hem in de hemel gezet. Wordt hij erfgenaam van alle dingen, dan worden zij met hem erfgenaam van alle dingen. En broeders, dat garandeert twee dingen. Dat garandeert de grootte van de erfenis. Want u kunt zich toch niet indenken nadat de Zoon van God zijn bloed gegeven heeft. En na al het zweet van Gethsemane. En na al het lijden en het bittere, bange lijden en de smart die hij gedragen heeft. Dat God zijn Zoon met een kleine erfenis begiftigen zal. De grootte van de erfenis ligt gegarandeerd in het feit dat het de erfenis is die Christus ontvangt. En het garandeert in de tweede plaats niet alleen de grootte van de erfenis, maar het garandeert ook de zekerheid van de erfenis. Denkt u dat er ooit nog eens een keer ergens een document voor de dag kan komen, waar vandaan ook, in de hemel of in de hel of op de aarde, dat er ergens nog eens een bewijsstuk op tafel gelegd kan worden waaruit blijkt dat Christus niet alles volbracht heeft. Waaruit blijkt dat Satan toch nog zijn eisen in kan dienen en van God de Vader kan eisen dat hij het werk van Christus zal afkeuren? Kan er nog ooit ergens een document geproduceerd worden waaruit blijken kan dat Christus niet de erfgenaam van alle dingen is? Wel nu, als dat ondenkbaar is, dan is de erfenis voor Christus, maar ook voor de mede-erfgenamen van Christus, gegarandeerd. Die staat vast. En wie zijn dat dan, erfgenamen? Dat zijn ze allemaal. Indien wij kinderen zijn, en dan zegt de apostel niet, indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook apostelen. Want dat worden ze niet allemaal. En dan zegt de apostel niet, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook allemaal doorgeleide christenen. Want dat gebeurt ook niet iedereen. En dan zegt Paulus niet, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij allemaal verzekerd. Maar hij zegt, zo zijn we allemaal erfgenamen. Dat wel. Ook de allerkleinste. Alleen bedenken we wel dat als we deze voorrechten noemen en als we het hebben over de grootte en de zekerheid van de erfenis, dat de Heere ons niet het pad opstuurt waarin we allerlei dromen kunnen dromen en allerlei illusies kunnen hebben dat het nu allemaal voorspoedig zal gaan. Want de apostel maakt het ons tegelijkertijd duidelijk in dat 17e vers van Romeinen 8. Hij zegt, je zult dit en dat en allerlei dingen noemt hij op, ontvangen broeders en zusters en huizen en akkers, met de vervolgingen. Want Christus was de lijdende knecht des Heren. En mee met hem erven is ook in dat opzicht zijn voetstappen drukken. Maar, en daar heb je de verbondenheid weer, in al hun benauwdheid was hij mede benauwd. En daar is de verbondenheid weer. Hij is de mede leidende hoge priester. En de tweede consequentie van deze hyothesia is dat degene die dit voorrecht ontvangen nu ook lid zijn van Gods huisgezin. Nu waar, hij schaamt zich niet, Hebreeën 2 vers 11, hun broeders te noemen. Efeze 3 vers 15, waar de apostel spreekt over Christus, uit welke al het geslacht, dat is uit welke heel de familie, heel het huisgezin in de hemel en op de aarde genaamd wordt. Ze horen bij een nieuw gezin, waar God Vader is. Van allen. Niet dat ze allemaal als kinderen dezelfde vrijmoedigheid hebben. Niet dat ze allemaal dezelfde mate van kennis van God als Vader hebben. Veel hangt wat het bevindelijke betreft af van het werk van de geest der aanneming tot kinderen. Die leert, die voorzegt om Abba Vader te zeggen, straks daarover iets meer. Maar of ze wel of niet vrijmoedigheid hebben, of ze wel of niet God als Vader kennen, ze hebben allemaal God als Vader. En dat geldt van allen die God in waarheid vrezen. En ze hebben ook allemaal Jezus Christus als oudste broeder. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. En dat is die gaan zeggen, met name na zijn opstanding. Na Pinkster gaat heen en zegt, mijn broeders. Toen is hij ze zo gaan noemen, toen zij zich allerminst broederlijk gedragen hadden, want ze waren allemaal aan hem geërgerd en waren gevlucht. En toen hij op dat hoge niveau van de opgestane zaligmaker was verheven en toen het lijden achter hem lag, toen heeft hij ze in zijn verhoging meegenomen en toen heeft hij gezegd, zegt mijn broeders. En daarom zo prachtig mooi, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat mag op grond van deze dingen inderdaad gezegd worden. Artikel 26, dat er niemand is die ons liever heeft dan Jezus Christus. En als we dan bij dat gezin horen en God als Vader en Christus als oudste broeder hebben, dan hebben ze elkaar ook als broers en zusters. Ook al functioneert dat slecht. En ook al moet de apostel, je zou toch zeggen ten overvloede, zeggen dat de broederlijke liefde blijven. dat niet vanzelf spreekt. Dat is triest. En dat ze er nog toe moeten worden aangespoord. Maar het is wel waar. Ze hebben elkaar ook gekregen. En ze krijgen toch ook allemaal dezelfde trekken die bij dat gezin horen. Ze gaan toch allemaal den beelde zijn zoons gelijkvormig gemaakt worden. Ze worden toch allemaal door diezelfde geest bearbeid. En ze gaan toch dezelfde dingen in hun leven kennen en beleven. Nu, zo ligt er een geweldig rijk geschenk, een heerlijke weldaad in het woord van God geopenbaard. En de Heere schenkt dat aan degene die in zijn naam geloven. Een wonder. Nou, broeders, laten we dat goed zien en laten we dat ook afzonderlijk maar beaccentueren. Dit is een onbegrijpelijk wonder. Vooral als we bedenken waar we vandaan komen. Ik zei zo pas, er is geen universeel vaderschap. Ja, er is natuurlijk wel een universeel vaderschap. Johannes 8, vers 44. Gij zijt uit uw vader de duivel. Daar horen we allemaal van nature. In dat gezin zijn we geboren. En Jezus zei dat niet tegen heidenen, u weet dat. Hij zei dat tegen Joden, tegen het zaad van Abraham. Hij zei tegen hen, hoe krenkend, hoe grievend, hoe beledigend. Gij zijt uit uw vader de duivel. En die vader en het gezin waar hij vader is, heeft ook bepaalde familietrekken. Jezus omschrijft ze in Johannes 8, vers 44. Gij zijt uit uw vader de duivel en gij doet de begeerten uw vaders. En die is een mensenmoordenaar van den beginnen, dus die leeft van de haat. En is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zichzelf, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Dat zijn in het kort twee familietrekken van het huisgezin van de duivel. Hij leeft in haat en vijandschap en hij leeft in de leugen. Nou, dus het kost geen moeite om in ons leven, in het leven van de mens, maar als we eerlijk zijn ook in ons eigen leven, te ontdekken dat deze twee familietrekken bij ons ook dominant zijn. Hatelijk en elkander hatende. En je hoeft een kind niet te leren om te liegen. Want dat kan een kind van zichzelf. Met een stalen gezicht. Waar komen ze vandaan? Een lieve vader in de hemel die van alle kindjes houdt. Ze vertonen de trekken van de vader, de duivel. En er zal er geen één behouden worden dan in de weg van wedergeboorte en in de weg van adoptie. Nou, de beleving van deze werkelijkheid, van deze afkomst, maakt het toch wel zonder meer duidelijk dat het om een wonder gaat. Als God zo'n kind des toorns, zo'n kind uit het huisgezin van de vorst der duisternis, tot zijn kind, tot zijn erfgenaam, tot mede-erfgenaam van Christus aanneemt. Dat is geen vanzelfsprekende zaak. Dat is een zaak om verwonderd over te staan. Verwonderd zijn we toch. Juist als de weldaden van Gods genade ons te beurt mogen vallen. En als we dan spreken van de rechtvaardiging van de goddeloze, en laten we daar het accent altijd leggen, dan zeg ik vanavond, als het om de adoptie gaat, dan gaat het om de adoptie van een kind van Satan. En dan ligt het accent daar ook goed. Maar dan is het een eeuwig wonder. En zo'n groot wonder dat niemand dit geloven kan, tenzij hij geassisteerd wordt door de geest der aanneming tot kinderen. Zo'n groot wonder is ongelooflijk. Met name voor iemand die God heeft leren kennen en die van God iets heeft gezien. Dat hij een heilig God is. En een rechtvaardig God. En een God die de zondaar geenszins onschuldig had.
Wie kan geloven dat een God die te rein van ogen is, dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen? Zo'n kind des toorns, zo'n kind uit het huisgezin van Satan, die de trekken van de vorst der duisternis vertoont in haat en leugen. Wie kan geloven dat God zo een in zijn gezin wil hebben? Wie kan geloven dat de Heere zo'n weldaad schenkt? Dat is net zo ongelooflijk als de weldaad van de rechtvaardiging van de goddeloze. En niemand zal dat ooit geloven. Of hij moet tot het geloof gebracht worden door de geest der aanneming tot kinderen. En dat is dan ook wat de Heere openbaart. Want als over de aanneming gesproken wordt, dan wordt verschillende keren heel direct tegelijkertijd daarmee in verband ook gesproken over de geest. Die met name zo genoemd wordt. Die als een van zijn titels draagt de geest der adoptie, de geest van de huiothesia.
Er zijn twee plaatsen in de schrift die dat heel duidelijk maken. We hebben ze al gelezen. Daar is in de eerste plaats Galaten 4 nog eens een keer. Dat woord dat spreekt over de komst van Christus in deze wereld, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij, degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen, en over mits gij kinderen zijt, vers 6, heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. En dan is daarna natuurlijk dat bekende woord uit Romeinen 8, wat we zojuist ook gelezen hebben, waar ook over de geest der aanneming tot kinderen gesproken wordt, in nauwe relatie met de adoptie. Ziet u het toch nog weer even goed? Ik accentueer dat nog even vanuit Galaten 4. Overmits gij kinderen zijt, is de geest gegeven. Niet de geest is gegeven en nu zult ge kinderen worden. Dan zou de wedergeboorte toch weer de grond van alles zijn.
Maar omdat ge kinderen zijt, heeft God zijn geest gezonden in onze harten, de geest van zijn zoon, door welke wij roepen Abba Vader. En wat komt die geest doen? Die geest komt die zondaren die dat nooit zouden kunnen geloven, dat deze weldaad hun geschonken is, bewust maken van hun kindschap. Bewust maken van de voorrechten die bij dat kindschap behoren. En die geest komt ze ook leren de voorrechten die bij dat kindschap behoren te gebruiken. En daarom zegt die geest het hen voor. Mooi onderscheid is er als we Galaten 4 vergelijken met Romeinen 8. Misschien is u dat wel eens eerder opgevallen. In Galaten 4 is het de geest die zegt Abba Vader. In Romeinen 8, zegt Paulus, zijn wij het die zeggen Abba Vader. Is dat een tegenstelling? Nee. Want Galaten 4 laat zien dat de geest het voorzegt. En door het voor te zeggen, als het ware uitlokt om zijn woorden over te nemen, zoals, simpel voorbeeld, een moeder haar kind leert. En dat is eigenlijk hetzelfde woord, papa, te zeggen. Als het gaat over die bewustwording van dat kindschap, dan moet er sprake komen, een ander woord uit Romeinen 8, en dat is die geest getuigt met onze geest. Hoe weet je nu dat je een kind bent? Hoe weet je nu dat je dat voorrecht ontvangen hebt? Hoe weten we dat? Nou, dat is dus door de geest en door het werk van die geest, door het getuigenis van die geest. En die geest, het getuigenis van die geest, gaat nooit buiten het getuigenis van de geest van de aangenomen zondaar die door de geest wedergeboren wordt, om onze geest. Dat is natuurlijk niet de ongevormde, de onbeschaafde, de onveranderde, natuurlijke geest van de onwedergeborene. Nee, dit is de geest van hen waar de Heilige Geest zijn intrek genomen heeft. Dit is de geest, dit is het geweten, of hoe u dat verder noemen wil, dat onder de beïnvloeding gekomen is van de Heilige Geest. En die menselijke geest gaat bepaalde dingen in zijn leven waarnemen. Die gaat dingen constateren die nu anders zijn dan vroeger. Die gaat dingen in zijn leven constateren waaruit blijkt dat er toch een verandering heeft plaatsgevonden. Dingen die hij niet van zichzelf heeft, die conclusie mag hij dan trekken. Dingen die van God komen, waar hij vroeger nooit verdriet over had, daar heeft hij nu wel verdriet over. Vroeger had hij nooit enig besef van liefde tot God en tot de dienst van God. En nu heeft hij daar wel besef van en nu voelt hij die liefde en daar spreekt hij soms ook van. Vroeger had hij geen honger en dorst naar gerechtigheid en geen begeerte naar heiligheid. En nu mag hij bij zichzelf constateren dat al wat liefelijk is en al wat rein is, toch ook bekoring op hem uitoefent en dat dat ook zijn hart is. Neemt. En welke conclusies trekt onze geest uit deze verschijnselen en gebeurtenissen? Dat we kinderen God zijn. Want die veranderingen die dan hebben plaatsgevonden, die wijzen op dat kindschap. Dat kan toch niet anders? Dat komt toch bij God vandaan? Dat produceert de mens niet. En zo is onze geest aan het constateren dat we kinderen God zijn. Maar daar zitten twee bezwaren aan. Daar zit dit bezwaar aan, dat die menselijke geest de ene dag anders reageert dan de andere dag. En je kunt het de ene dag uit die bewijsstukken aflezen en durf je de conclusie trekken dat je nu een kind van God bent, terwijl je de volgende dag bij de ontdekking van nieuwe zonden en nieuwe ongerechtigheden, waar je misschien nooit eerder erg in gehad had, het gevoel krijgt dat de Heer je vanwege je zonde en je ongerechtigheid verwerpt en je als het ware de deur uitwijst en verbiedt ooit weer terug te komen. En dan is dat getuigenis van onze geest tot zwijgen gebracht door onze twijfel, door onze vrees, door onze moedeloosheid. Dat getuigenis van onze geest is dus nooit afdoende. En ten tweede, het is ook niet afdoende omdat het getuigenis van onze geest nooit feilloos is. Want dan kom je, nadat je die conclusie wel eens getrokken hebt, God heb ik lief, en waar komt dat vandaan? Dan kom je tot de ontdekking dat er in de Bijbel ook mensen genoemd worden die een gedaante van godzaligheid hebben en de kracht ervan verloochend hebben. En dan kom je tot de ontdekking dat Kain ook wel eens berouw heeft gehad en dat Biliam ook wel eens gezegd heeft, ik heb gezondigd. En je schuldbelijdenis en je met je zonde vluchten tot de Heere heb je als een bewijsstuk beschouwd van je aangenomen zijn, van je kindschap, van de veranderingen die God door zijn geest in je leven heeft gewerkt. En je komt tot ontdekking dat het dus ook nog mogelijk is om een schijnbekering te hebben en een tijdgeloof te beoefenen. En vandaar dat getuigenis van onze geest, hoewel de Heere het niet passeert, toch een onvoldoende grond is om te weten te komen of je een kind van God bent. De vraag waar nooit afdoende antwoord op gegeven wordt als onze geest het zeggen moet, is de vraag niet of ik geloof heb, maar of ik echt geloof heb. Niet of ik bekeerd ben, maar of ik waarlijk bekeerd ben. En hoe kom ik daaruit? En dan heb ik een tweede getuige nodig. En wel een onfeilbare getuige. Een onfeilbare getuige om te weten dat mijn kindschap echt is. En die onfeilbare getuige is de geest van Christus. De geest der aanneming tot kinderen. En wat doet hij dan? Nou, hij wijst ook op die dingen die je in je leven mag zien. Maar hij gaat ermee en dat doet de geest altijd. Want het is de geest van het woord. De geest gaat ermee naar het woord. En hij laat je het woord lezen. En hij gaat uit zijn eigen woord aantonen hoe zo'n kind eruit ziet. En in zijn woord gaat hij aanwijzen dat die kinderen bijvoorbeeld in de zaligsprekingen getekend zijn. als mensen die arm zijn van geest en die treuren en die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en die vreedzaam zijn en die rein van hart zijn. De geest neemt onze geest bij de hand en brengt ons bij het woord terug. Om wat te doen? Om te kijken of wat onze geest heeft ontdekt klopt en in harmonie is met wat de schrift heeft geopenbaard. Want onze bekering zal een schriftuurlijke moeten zijn. En ons geloof zal een schriftuurlijk geloof moeten zijn. En onze hele levensweg zal in de schrift teruggevonden moeten zijn. Mag ik u verwijzen en daarmee tegelijkertijd ook bij u aanprijzen het boek van Sinclair Ferguson, vorig jaar verschenen bij The Banner of Truth, over John Owen, die man die al zijn wetenschap zou willen inruilen voor de gedrevenheid van de koperslager uit Bradford. Maar laten we de Heere dankbaar zijn dat hij zijn wetenschap en zijn theologische inzichten niet allemaal heeft in hoeven te ruilen, maar dat de Heere hem gebruikt heeft met de gaven die de Heere hem gegeven heeft. Want daar kunnen we ook nog van profiteren. Wel, in dit boek, dat eigenlijk een inleiding, een introductie wil wezen tot de werken van Owen zelf, in dit boek haalt de schrijver Sinclair Ferguson in het hoofdstuk over de zekerheid van de zaligheid ook iets aan uit Owen ten aanzien van de dingen waar we het nu over hebben. En dan met verwijzing naar de tekst uit Romeinen 8 en het getuigenis van de Heilige Geest met onze geest zegt Owen dan het volgende. U staat mij toe dat ik dat lees in het Engels. An allusion is to the judicial proceedings in point of titles and evidences. The judge being set, the person concerned lays his claim, produceth his evidences, and pleads them. His adversaries endeavoring all that in them lies to invalidate them, and disannul his plea, and to cast him in his claim. In the midst of the trial, a person of known and approved integrity comes into the court and gives testimony fully and directly on the behalf of the claimer, which stops the mouth of all his adversaries and fills the man that pleaded with joy and satisfaction. So it is in this case. U begrijpt het. Er is iemand die voor de rechter moet komen en die beweert dat hij rechten heeft op een bepaald stuk land of een landgoed of een stuk een bezitting in ieder geval. Maar de claim die hij heeft wordt bestreden. Hij brengt zijn bewijsstukken op tafel, maar die bewijsstukken worden aangevochten door zijn vijanden en de zaak komt niet verder, maar dan komt er te midden van al deze dingen een persoon die algemeen geacht is en algemeen ook bekend staat als een betrouwbaar persoon de zaal, de rechtszaal binnen en hij geeft een getuigenis in het voordeel van degene die zijn rechten daar verdedigt. En de mond van al de tegenstanders wordt gestopt. En dan vervolgt Owen dat het zo ook is in de zaak van het kindschap. De ziel, door de kracht van zijn eigen getuigenis, wordt voor de wet van God geplaatst. En de mens doet dan, put in his plea, de mens die dat te beurt valt, die mag daar zijn zaak bepleiten. En hij mag wijzen op het feit dat hij een kind van God is, dat hij tot Gods gezin behoort. En dan legt hij al zijn bewijsstukken op tafel, waar zijn geloof steun in gevonden heeft. Maar Satan bestrijdt dat met al zijn macht. En de zonde en de wet staan aan de kant van de Satan. En dan worden er in de bewijsstukken ook nog allerlei gebreken enzovoort gevonden. En dan zegt hij zeer treffend, the soul hangs in suspense as to the issue. Maar dan, te midden van al die dingen, komt de troost er binnen. En door zijn woord wint hij het hart in met zijn vertroostende overtuigingen dat zijn pleitrede goed is, dat hij inderdaad een kind van God is. En de Heilige Geest bewijst dat door in zijn leven de kinderlijke gehoorzaamheid en de kinderlijke vrezen te werken, waardoor hij ook leert roepen, Abba, Vader. Dat is inderdaad, dacht ik, de gang van zaken. De mens
heeft niet genoeg aan zijn eigen bewijsstukken die hij op tafel kan leggen. Die worden aangevochten. Er is er van alles en nog wat op aan te merken. De duivel heeft er wat tegen te zeggen. De wet kan er wat op afdingen. En de Satan kan op de vuile klederen wijzen. En als je dan een kind van God bent, waarom dan ben je zus? En waarom ben je niet gehoorzamer? Maar dan komt op een gegeven ogenblik de geest ter aanneming tot kinderen getuigen met onze geest. En de mond van de tegenspreker wordt gestopt. En zo is de zaak beslist. Broeders, is dat eigenlijk niet hetzelfde? Nu raak ik een teer punt. Is dat eigenlijk niet hetzelfde als wat wij vinden in onze Dordtse leerregels? In hoofdstuk 1, paragraaf 12. Is dat niet hetzelfde? In het geforceerde, zo noem ik het dan, in het geforceerde conflict of in de geforceerde tegenstelling tussen reformatie en nadere reformatie komt onze Dordtse leerregels ons te hulp. En onze Dordtse leerregels laten ons zien dat als het gaat over de zekerheid van het kindschap en de zekerheid van het geloof, het helemaal niet zo is dat we dat buiten de kenmerken om, buiten de evidences, om met Owen te spreken, om moeten zoeken. Buiten de bewijsstukken om. En van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd, niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk doorzoeken, maar als zij die onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen, Gods droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Onze geest en de geest der aanneming tot kinderen ze getuigen samen. En dat veroorzaakt de geestelijke blijdschap en de heilige vermaking. En dan wil ik u met name wel wijzen op die eerste vrucht. En dat is zeer treffend, zeer juist, zeer schriftuurlijk, ook door de vaderen van Dordt zo gesteld. Als genoemd worden de vruchten van de verkiezing, in het woord van God aangewezen, dan staat er als daar zijn het waar geloof in Christus. Want uiteindelijk de kracht voor het geloof in het feit dat God in genade zich over mij ontfermd heeft. De grond voor het geloof in het feit dat de Heere mij, kind des toorns van nature, in zijn huisgezin heeft aangenomen, ligt ten diepste daar waar ik het getuigschrift of het bewijsstuk van mijn adoptie gedrenkt mag zien in het bloed van Christus. Die is een naam geloven. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Het is toch altijd weer in dat centrum van alle dingen, in het bloed van het lam. Het is in dat offer van Christus en om dat offer van Christus. En dat zeiden de Westminster belijdenisgeschriften allemaal. In en terwille van zijn enige zoon Jezus Christus zijn die kinderen des toorns aangenomen tot kinderen Gods. En dan gaat dat verder. Dan gaat dat getuigenis van de Heilige Geest niet alleen bewustheid geven van het kindschap, maar ook vrijmoedigheid geven om de kinderrechten en voorrechten te gebruiken. Want dan gaat dat kind in navolging van de voorzeggende geest Abba, Vader zeggen. En zo hoort het dan toch eigenlijk. Zo hoort het dan toch eigenlijk. Dat is toch natuurlijk, in het geestelijke, ben ik een vader. Waar is mijn eer? En wat voor hindernissen zijn er dan? En hoe komt het dan? Ik zei in het begin, zou het misschien mogelijk zijn dat deze zaken in de schaduw geraakt zijn? Zowel wat de prediking, als wat de doordenking ervan betreft, als ook wat de beleving en de beoefening ervan betreft. Omdat we misschien toch te
eenzijdig geconcentreerd zijn geraakt op de rechtvaardiging door het geloof. Misschien dat het accent op de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof ook wel eens een keer de zaken van de heiliging wat op de achtergrond gedreven heeft. Maar misschien dat we ook moeten zeggen dat daardoor de zaken van de adoptie wat op de achtergrond gedreven zijn. En zou het dan mee daar in verband staan? Ik weet het niet. Dat er in de beleving van deze dingen eigenlijk ook zo weinig naar voren komt. Het kan ook wezen dat er andere hindernissen zijn, en ik geloof dat ook wel. Natuurlijk onder ons, mag ik dat zo zeggen, in onze kringen in het algemeen gesproken, is er een huiver over deze dingen, is er een huiver om over deze dingen te spreken misschien, is er een vrees om over het vaderschap en over de vadernaam Gods te spreken, omdat er zoveel klakkeloos gebruik gemaakt wordt van die vadernaam. Door mensen die ook in geen enkel opzicht iets laten zien van het feit dat ze een kinderhart hebben. En dat van de familietrek helemaal niks te bespeuren is. En dat houdt ons terug. Want we wensen niet met die oppervlakkige geest mee te doen. Het zou ook kunnen wezen, en dat is ook niet onmogelijk, dat we zijn gaan denken dat dit vader zeggen, het gebruik van die vadernaam, het gebruik van de kinderrechten en voorrechten, door ons en door onze mensen zo langzamerhand is bezien als een stuk dat zo hoog is. En daarmee zo onbereikbaar dat we er ons nauwelijks druk om hoeven te maken. Maar de Heere blijft zeggen, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? En u zou het toch ook niet op prijs stellen als uw kinderen tegen u zouden zeggen, meneer. En nooit eens uit de liefde die hij in het hart heeft uitgestort, vader. En dan blijven we wel bedenken dat de apostel deze dingen ook in een bepaald kader heeft gezet, nietwaar? Want Romeinen 8 is niet het hoofdstuk van het kindschap, maar van de heiligmaking. En daar staat ook het kindschap in. En daar heeft het kindschap allerlei vertakkingen mee. De apostel heeft in Romeinen 8 ook gezegd, die door de geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. En dan geloof ik niet dat het geleid worden door de Heilige Geest in dit verband betekent wat het in Johannes 16 betekent, als Jezus zegt dat de geest in alle waarheid zal leiden en dat hij als de gids voorop zal gaan. Maar dan geloof ik dat in Romeinen 8 het door de geest geleid worden verstaan moet worden in het licht van vers 13. Namelijk dit. Maar indien gij door de geesten werkingen des lichaams doodt, zo zult ge leven. Dat is het. En in dat doden van de werkingen des lichaams moet de geest ons leiden. U kent de Heilige Oorlog. Ik heb Owen genoemd, ik noem toch ook de tinker, de ketellapper, de heilige oorlog. De diabolisten zijn gevangen. De inwoners van mensenziel hebben ze gearresteerd. Proces heeft plaatsgevonden, ze zijn tot de dood veroordeeld, de diabolisten. Ze moeten gekruisigd worden. En dat moeten de inwoners van mensenziel doen. En die diabolisten wringen en worstelen om aan de greep van de inwoners van mensenziel te ontsnappen, om tenslotte toch nog te ontkomen aan de dood door kruisiging. En ze zouden ontsnapt zijn als de secretaris zijn hand niet gelegd had op de hand van de inwoners van mensenziel. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Broeders, dat hoort er toch bij, want de Heere rust toch niet voordat hij in zijn aangenomen kinderen ook de familietrek hersteld ziet. Heiligheid, daar passen geen diabolisten in. Amen. Heere, we buigen ons voor uw heilig aangezicht.
Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zo beleidt de dichter het en zo zeggen we het hem na. U openbaart in de schriften, Heere, iets van de rijkdom van uw genadig hart, van uw vaderhart. U laat het ons zien, o God, en we zullen het nooit begrijpen. We zullen dat ook nooit klein krijgen. De eeuwigheid duurt daar zelfs nog niet lang genoeg voor, om dat ooit te kunnen begrijpen, dat u mensen, gevallen zondaren, van tevoren verordineerd hebt tot aanneming tot kinderen. En dat gij, Heere Jezus Christus, geworden zijt uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat zulke zondaren de aanneming tot kinderen zouden krijgen. En dat gij, Heilige Geest, gekomen zijt om het werk van Christus toe te passen, opdat zondaren het recht van kinderen zouden krijgen. Wie kan dat nu begrijpen, heren? We kunnen het niet eens geloven dat het ons te beurt valt, als we bedenken dat we bij het huisgezin van de boze horen en dat de tekenen van zijn familie en van zijn huisgezin ook in ons leven terug te vinden zijn. O God, als we er iets van gaan ontdekken wat er leeft in ons hart en wat er huist in onze ziel, en van de verdorvenheid en van de boosheid en van de schuld, wie kan dan geloven dat het hem, dat het haar te beurt zou mogen vallen om in een ander huisgezin, in het uwe, te worden opgenomen en dat recht van kinderen te hebben en erfgenaam te zijn en Christus als oudste broeder te hebben. Heren, wat hebben we de geest nodig om iets van deze dingen te gaan verstaan? Ja, schenk het ons. O Heer, u weet wie we zijn. U weet of we met deze dingen worstelen, met de zekerheid omtrent deze dingen. Want al zijn we dan dominees, dat wil niet zeggen dat over deze dingen ons het licht is opgegaan. En dan weten we er misschien ook helemaal geen weg mee om het ons volk voor te stellen. Wat hebben wij en persoonlijk en ambtelijk nodig? De bediening uit de Heilige Geest. Wilt u het ons schenken, o groot en heerlijk God, barmhartige ontfermer, Vader van onze Heere Jezus Christus, Vader van allen die zijn naam geloven. O Heere, leer het ons met alle voorzichtigheid, met alle eerbied, maar ook met alle kinderlijke aanhankelijkheid en liefde zeggen uit de grond van ons hart, vanwege de onverdiende gunstbewijzen en vanwege de trouwe vaderliefde aan onwaardigen bewezen. Abba, Vader. Amen. We zingen Psalm 89, het 12e vers. De oudste broeder en de anderen.